Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
I'll be honest, it is time to shift to a wartime mindset.
I will very simply put America first.
Giorgia Meloni is someone that I admire.
Er waait een andere wind in Europa. We hebben het tij mee.
We are all anxious about the future of Europe.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
Deutschlands Wohlstand und Stärke ist untrennbar mit der Europäischen Union verknüpft.
When Europe is united, it gets things done.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer gesteggel in Den Haag over de financiering van de Europese herbewapening. Wat betekent dat voor de positie van Nederland in Brussel? Komen we alleen te staan? En wordt de dreiging van Rusland op het Binnenhof wel genoeg gevoeld? Ik ben Annette van Soest en bij mij hier in Nieuwsport zijn Stefan Alonso, buitenlandchef van NRC, en Arjan Noorlander, politiek verslaggever voor Nieuwsuur. Jullie kennen elkaar al uit de Brusselse wandelgangen, zijn daar allebei correspondent geweest en jullie zijn ook vaste gasten van ons café. Fijn dat jullie er weer zijn.
Dankjewel.
Heren, voordat we de Europese en de Haagse politiek induiken, toch heel even over de man die jullie beide goed gevolgd hebben de afgelopen jaren en die nu opeens een zware taak heeft, de NAVO bijeenhouden. Hoe vinden jullie dat Mark Rutte het doet, Stefan?
Het is een moeilijke vraag, omdat hij heeft weinig bewegingsvrijheid eigenlijk. Hè? Hij vertegenwoordigt niet alleen Europese belangen, maar ook de Amerikaanse belangen. En dat zie je heel erg terug in zijn gedrag. Hij verdedigt in zekere zin de aanpak die Trump heeft gehad ten aanzien van Rusland. Dat vinden Europese partners heel ongemakkelijk. Maar ik snap het wel. Vanuit hem gezien snap ik het wel. Hij doet dat misschien soms iets te lichtvaardig, denk ik. Maar goed, hij zit in een vrij onmogelijke positie. Ik denk dat hij misschien nog dacht dat hij een makkelijke baan zou hebben, maar het is misschien wel de moeilijkste baan die hij ooit zal hebben.
Arjan?
Ja, hij is een politieke goochelaar natuurlijk. De man zonder eigenschappen. Die zich kan ombouwen tot wat hij op dat moment moet zijn. En hij was hier altijd de man die profiteerde van het vredesdividend. Als er ergens geld te halen was, was wel op defensie. En toen die NAVO-chef ging worden, kwam hij zelfs met oproepen dat het Nederlandse pensioengeld maar naar tanks zou moeten om ons te kunnen bewapenen. Nou, daar had hij natuurlijk nooit eerder überhaupt maar over nagedacht. En hij is aangesteld voor maar één ding, en dat is om Trump tevreden te houden. En dat zie je hem met zoveel overgave doen, ja, dat het zelfs soms gênant wordt. Dat je denkt, ga nou niet echt bij me op schoot zitten. Want we snappen nu echt wel dat je het aan het doen bent. Voor Europeanen is dat pijnlijk. Maar ik denk in ieder geval voor Trump heel fijn. Hij lijkt erin te trappen.
Maar is het ook goed voor de NAVO?
Dat is een goede vraag. Kijk, dit is wel de reden waarom hij is aangesteld. Dat is natuurlijk die beroemde anekdote dat hij ooit als premier bij een NAVO-top zat. En Merkel, de Duitse bondskanselier, kreeg ruzie met Trump over die begroting. Zoveel ruzie dat Trump zo boos werd dat Merkel zei, dit pik ik niet, ik ga naar huis. Ik stap in het regeringsvliegtuig, ik ga naar Berlijn. En toen heeft Rutte geïnterveneerd en die heeft toen tegen Trump gezegd, je kunt nu het uit de hand laten lopen. Maar je hebt er ook voor gezorgd dat iedereen in Europa wakker is geworden. Dat iedereen bereid is om de defensiebegroting te verhogen. En het is alleen maar te danken aan jou. Je kan nu ook de zaal uitlopen, de pers tegemoet treden en zeggen, ik heb gewonnen, iedereen gaat zijn defensiebegroting verhogen. En toen dacht Trump, Mark, je hebt gelijk. Is naar buiten gelopen. De oorlog onderling onder de NAVO-bondgenoten was opgelost en Trump was de grote held. En toen dacht iedereen, Mark moet de nieuwe NAVO-chef worden. En die rol zie je hem gewoon met verve spelen. Ja,
vandaag zijn alle ogen gericht op de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio tijdens een bijeenkomst op het NAVO-hoofdkantoor in Brussel. De sfeer binnen het bondgenootschap is gespannen. Rutte probeerde vooraf de boel te sussen. Hij is ervan overtuigd dat de alliantie blijvend is met de VS.
Ja.
Stefan.
Nou ja, dit paste dus heel erg in het patroon dat hij overal super positief wil doen, terwijl iedereen in zak en as zit.
Ja, maar het feit dat hij dit zegt, dat zegt natuurlijk ook al dat het niet goed zit. Want anders zou hij daar niet zo op hameren.
Ja, nee, dat is waar. En ik denk, het is echt een moeilijke taak die hij nu heeft. Hè. Ik bedoel, Marco Rubio, het is voor het eerst dat de minister van Buitenlandse Zaken aanschuift. Ze hebben eerder te maken gehad met Piet Hegseth.
Ja, dat was niet zo goed bevallen. Hè?
En dat was niet zo goed bevallen, want Piet die had hier toch, die vond echt dat we zelf maar moesten betalen voor onze veiligheid. En liet dat ook onomwonden blijken. En nou ja, Rubio werd toch altijd een beetje gezien als die adult in the room. Hè, van de hele administratie van Trump. Dus ja, we gaan het zien. Maar het wordt een pittige opgave. Want het gaat uiteindelijk wel om de vrij fundamentele vraag of de NAVO kan blijven functioneren zoals die decennia lang heeft gefunctioneerd.
De wereld verandert van uur tot uur. Nu Europa voor zijn verdediging niet meer kan rekenen, of in ieder geval niet blind kan rekenen op de steun van de Verenigde Staten, wordt de dreiging van Rusland steeds sterker gevoeld. We luisteren heel even naar commissievoorzitter Ursula von der Leyen.
We're living in the most momentous and dangerous of times. I do not need to describe the grave nature of the threats that we face. Because the question is no longer whether Europe's security is threatened in a very real way, or whether Europe should shoulder more of its responsibility for its own security. The real question in front of us is whether Europe is prepared to act as decisively as the situation dictates.
Ja, achter de schermen is er paniek in Brussel, vertelde EU-correspondent van de NOS Kisha Hekster ons onlangs. Arjan, hoe zit dat in Den Haag? Wordt die paniek daar ook gevoeld?
In de top van het kabinet zeker wel. Die zitten daar natuurlijk ook aan tafel bij dit soort overlegjes. Dus die voelen dat ze mee moeten met een beweging waar Nederland volwaardig aan moet meedoen. Maar ik denk dat jouw vraag ook is, vinden die coalitiepartijen die uiteindelijk de belangrijkste aandeelhouders van het kabinet zijn dat ook? Nee, daar zitten in ieder geval 3 van de 4coalitievoorzitters, Wilders, Van der Plas en Omtzigt, gaan de nekharen overeind staan als ze maar Ursula von der Leyen horen praten. Ze zijn verkozen op een agenda die zeggen, we moeten juist van dit soort mensen meer afstand houden dan in het verleden. En worden nu geconfronteerd met een politiek waarin ze juist dichter bij haar en haar agenda moeten staan. Dichter bij de Brusselse agenda. En dat kost ze heel veel moeite.
Maar is het dan zo dat ze wel zijn doordrongen van de ernst van de situatie, maar de consequenties niet bereid zijn daarvan te accepteren? Of voelen ze die ernst niet eens?
Nee, ik denk dat ze de ernst van de dreiging zeker wel voelen. Ze zijn niet gek. Alleen, ze hebben natuurlijk, ze hebben een hele andere politiek. Ze hebben een politiek van afstand houden van de macht die er was. Dat is de reden dat ze, vinden ze zelf, de verkiezingen ruim hebben gewonnen. Daar zien ze ook een enorm signaal in. Een signaal van de kiezer dat er afgerekend moet worden met de oude machthebbers. En dat is Brussel voor een belangrijk deel. En ze worden nu geconfronteerd met het feit dat de wereld doordraait. Dat de internationale gemeenschap, lees Brussel, ze vragen voor de voeten werpt die ze moeten beantwoorden. En daar zijn ze nog niet echt toe in staat. Ze duiken ervoor weg. Ze draaien ervoor weg. Ze worden er boos van op elkaar, op de premier die wel meedoet aan die internationale opdracht. Daar worstelt men mee. Dat zie je gewoon heel duidelijk in Den Haag.
Stefan, hoe zie jij dat?
Nou ja, ik denk dat je moet niet onderschatten wat voor een enorme dramatische ervaring dit voor Nederland en voor de Nederlandse politiek is. Hè? Ik bedoel, wij zijn altijd zeer nauw verbonden geweest met de VS. Dat begint al met de cultuur, hè? De mentaal. We kijken Amerikaanse films. We hebben altijd heel erg ook het idee gevolgd van vrijhandel, wat natuurlijk heel erg door Amerika werd uitgestraald richting de wereld. En militair zijn we natuurlijk ook altijd heel erg verknoopt met ze geweest. Dus dit is voor, ik denk dat hè, als je kijkt naar alle Europese landen, dan is Nederland een van de landen dat echt extreem verknoopt is met Amerika. Dus wat er nu gebeurt is een heel groot trauma. Je ziet het ook bij Wilders, hè, die gewoon eigenlijk over elk ander onderwerp meteen een hele sterke uitgesproken mening heeft, maar over dit onderwerp opeens, ja, best wel met argumenten komt en subtiel kan zijn en ook deemoedig zelfs. Hè, dus je ziet zelfs, ik bedoel, het is voor heel veel mensen extreem verwarrend. En ik denk dat wat je vaak ziet als mensen extreem getraumatiseerd zijn, is dat ze dan ook in een soort ontkenningsfase terechtkomen eerst, voordat ze volledig accepteren dat er echt iets veranderd is. Daar zitten we denk ik nu een beetje in. Er is nog steeds een stille hoop. Hè, dat hoor je ook in de woorden doorklinken bij veel politici. Er is toch nog de hoop dat Trump terug op aarde keert en bij zinnen komt. En dat het misschien een boze droom blijkt te zijn allemaal. Alleen de werkelijkheid is dat de tekenen tot nu toe heel ongunstig zijn voor dat scenario. Alles wijst erop dat de Amerikanen zich echt aan het afkeren zijn van Europa.
Wat is er voor nodig om ons uit die droom te helpen? Degenen die er nog niet uit zijn geholpen, zeg maar. Zijn dat die 20% importtarieven of
Ja, we zitten de day after hier.
Dat helpt natuurlijk. Kijk, ik denk eerlijk gezegd dat het grootste trauma voor deze politici die op het moment de macht uitmaken hier in Den Haag, misschien niet eens zozeer dat is, dat trauma rond de Verenigde Staten, maar meer het besef dat het betekent dat we op Europa zijn aangewezen.
Ja, dat is ook een trauma.
En ik denk dat ze dat vooral aan het verwerken zijn. Ja. Want dat heeft grote implicaties op hoe ze zelf in het leven staan als politici. Maar het heeft ook implicaties voor de politiek die ze bedrijven. En dus hoe ze hun achterban mee moeten krijgen met die beweging waarvan ze heus wel zien dat het moet als de Verenigde Staten afhaakt. Maar waarvan ze eigenlijk nog niet weten hoe ze dat moeten vormgeven. En daar hebben ze gelijk in. Want als je naar de peilingen kijkt, en daar moeten we altijd heel voorzichtig mee zijn, maar laten we daar toch maar naar kijken, dan zie je dat sinds de verkiezing van Trump en de beweging die dat teweeg heeft gebracht naar meer samenwerking in Europa, ook breder met Engeland en de Coalition of the Willing, dat deze coalitie heel erg raakt. Dat de achterban van deze coalitie afbrokkelt. En dat is heel interessant om eens te bekijken waarom dat dan eigenlijk is.
Ja, want dat is heel vreemd. Je zou zeggen dat de verkiezing van Trump en de nieuwe Trump-wereldorde Wilders vleugels zou moeten geven. Maar het lijkt nu eerder dat Timmermans ervan profiteert. Hoe verklaar jij dat?
Nou ja, dus de kiezer wil toch iets anders dan wat Wilders ze voorspiegelt. Wilders spiegelde ze een wereld voor waarin we ons wat meer achter de dijken konden verstoppen de komende periode, om minder internationale samenwerking te zoeken. En nu het echt spannend wordt in de wereld en het niet meer over de kleine politieke problemen gaat, maar over de grote geopolitieke dilemma's, zie je dat een groot deel van de kiezer, ook van Wilders, maar ook van Omtzigt en van de Plas, denkt, we moeten de oplossing toch buiten die dijken zoeken. We moeten die oplossing toch in Europa zoeken. En daar hebben deze partijen met Wilders voorop nog steeds geen verhaal bij. Zoals Stefan al zei, ze worstelen met een antwoord op die vraag en ze accepteren eigenlijk nog niet de consequenties van die nieuwe werkelijkheid.
Ja, en ik denk ook dat je hebt wat Trump nu voor Europa aan het doen is wat Poetin voor Oekraïne heeft gedaan. Hè? Oekraïne was een beetje een niet heel erg coherent land met best wel veel interne spanningen, maatschappelijke spanningen. En die zijn door die oorlog eigenlijk in één klap opgelost. Dat is eigenlijk een beetje de positieve kant van een gebeurtenis die verder in alle opzichten verschrikkelijk is. Mm-hmm. Maar het heeft tot enorm veel eenheid geleid. En daarom houden de Oekraïners het ook nog steeds vol. En je ziet nu eigenlijk een beetje hetzelfde in Europa gebeuren. We zijn eigenlijk een beetje een samenraapsel van landen. We zijn het vaak niet met elkaar eens, vaak ook wel. Hè. Daar lees je natuurlijk minder vaak over in de krant. Het gaat vaker over de dingen die misgaan natuurlijk. En nu zie je dat door de Trump worden we gedwongen om juist veel meer te gaan samenwerken. Wat absoluut waar is dat dit kabinet natuurlijk naar de kiezer toe heel erg een verhaal had. We gaan juist Europa terugduwen. Hè? We gaan eisen op tafel leggen over stikstof. En we gaan
met de vuist op tafel slaan.
Dat was het verhaal. En nu zitten we opeens in een logica waarbij we moeten gaan meedoen met Europa. En dat is waar we eigenlijk niet op zijn ingesteld. En dat zag je ook heel sterk terug bijvoorbeeld toen de premier onlangs naar een top moest. En eigenlijk zonder mandaat op stap werd gestuurd en een beetje een beetje aan het zwemmen werd gelaten. En vervolgens
thuis kwam
en had ingestemd met dingen. En daar was iedereen boos over. Het maakt een vrij slordige indruk allemaal. En dat duidt gewoon op onzekerheid over hoe we hier nou eigenlijk mee om moeten gaan.
Het is een voorbeeld van die kramp waar de coalitie in is geschoten. Laten we wat dieper induiken op dat moment. Er werd een plan gepresenteerd al een paar dagen eerder door commissievoorzitter von der Leyen. Ja. Rearm Europe. 800 miljard moet er gemobiliseerd worden voor de herbewapening van Europa. Overgrote deel moeten landen zelf ophoesten door de defensieuitgaven te verhogen. Maar de rest, 150 miljard, moet worden gefinancierd met gezamenlijke leningen, eurobonds. Gevoelig onderwerp. In Nederland in ieder geval. Premier Schoof had namens Nederland inderdaad ingestemd met het plan, werd daarna teruggefloten door zijn eigen kabinet. Hoe opmerkelijk is dat, Arjan, dat Schoof is teruggefloten? Is dat al eens eerder gebeurd?
Nou, hij is natuurlijk uiteindelijk niet teruggefloten. Ze wilden hem terugfluiten. Daar is crisisoverleg over geweest. De hele dag. En toen hebben ze uiteindelijk vastgesteld, Schoof heeft nou eenmaal ingestemd in Brussel. Die kan niet meer terug. Dus vooruit, voor deze ene keer mag hij meedoen met dat Rearm Europe project en de manier waarop dat gefinancierd wordt. Maar de volgende keer gaan we strenger zijn. De vraag is waarom heeft inderdaad de Nederlandse politiek, de coalitie en de premier dat laten gebeuren. Dat blijkbaar de premier met een soort onduidelijk mandaat naar Brussel is gegaan, daar heeft ingestemd zonder dat hij volgens mij zelf helemaal door had dat hij met dingen zat in te stemmen. En achteraf daar iedereen spijt van kreeg.
Waar baseer je dat op, dat je dat denkt?
Nou, omdat ik het idee heb. En de grote vraag is volgens mij de komende periode, deed hij dat nou min of meer bewust of gebeurde dat per ongeluk? Dat hij zegt, ik heb nog nergens mee ingestemd in Brussel. Terwijl iedereen in Brussel volgens mij terecht zegt, maar als je bij een Europese raad hebt gezeten, een top, en de eindconclusies zijn vastgelegd in tekst, en daarin staat, we gaan dit doen, ook met deze manier van financieren, dan heb je daarmee per saldo ingestemd. Het lijkt wel alsof Schoof dacht dat in die raad iedereen ging stemmen, en dat pas als hij zijn hand had opgestoken, dat hij daarmee heeft ingestemd. Maar dat is niet zo. Het is een feit als het in de conclusie staat. En daarmee is ook het laatste moment dat hij het nog met een soort van veto of politiek gedoe echt had kunnen blokkeren, heeft hij daar maar voorbij laten gaan. En de interessante vraag is, deed hij dat per ongeluk, omdat hij nog niet wist hoe het systeem werkte, net als de coalitie die hem met een onduidelijk mandaat op pad stuurde? Of deed hij dat misschien een beetje bewust? Hij dacht, ik heb een onduidelijk mandaat. Ik weet dat mijn coalitie dit liever niet wil. Ik wil dit wel. De top van het kabinet wil dit. De top van de ambtenarij wil dit. Ik vind dit belangrijk voor Nederland. Dus ik laat het maar een beetje gebeuren.
Ik vind het me moeilijk voor te stellen dat hij daar onbewust voor heeft gestemd.
Hij heeft in ieder geval niet de normale politieke weg gevolgd.
Maar hè? Hij heeft toch allemaal hoge diplomaten bij zich die hem daarop brieven hoe zoiets werkt. Dan ga je toch niet helemaal.
Ja, maar wat is de beste tactiek? Het gebeurde eigenlijk 3 dagen voor die top dat hij instemde. Dat het voorbereidende debat is. Dat is hier altijd in de Tweede Kamer. En toen lag er al een motie voor. De motie van Joost Eertmans. Om niet in te stemmen met dat defensieplan van von der Leyen. En die motie haalde het niet. Omdat Joost Eertmans in de file stond. Dus iedereen wist, er is een meerderheid hier tegen. En wat zou je dan normaal gesproken doen? Wat had Mark Rutte gedaan? Die had iedereen, en God mag weten wie, gebeld. Joh, luister, ik weet echt wel dat het kabinet tegen is. Of de Kamer tegen is, maar ik moet door. Ik zit in Europa in die raad. Iedereen beweegt. Wat kunnen we doen? Zal ik daar in die zaal nog een keer roepen? Prima, we stemmen in. Maar dan gaan we wel die stikstofregels opnieuw op. Je kunt van alles verzinnen, politiek. Schoof heeft niks gedaan. Die zag dat gebeuren. Al die slimme ambtenaren zagen dat gebeuren. Er is eigenlijk een meerderheid in het parlement tegen. Maar omdat Joost Eertmans in de file staat, is die motie niet aangenomen. En toen zijn ze het toch maar gaan doen. Dat is toch een beetje bewust gebeurd. Dat toch de top van het Nederlandse kabinet dacht, dit is te belangrijk, we laten het maar een beetje gebeuren.
Ja, ik denk, er is één belangrijke kanttekening hier. En dat is dat het Europese besluitvormingproces is altijd best wel ingewikkeld. het is eigenlijk nooit zo dat er iets wordt besloten en dat het de volgende dag gebeurt. Vaak zie je dat ook bij dit soort toppen, dan wordt er besloten dat er iets besloten wordt. Of dat er een plan gemaakt gaat worden. En juist dat plan wat vervolgens ontstaat, daar kun je als land nog heel veel invloed op uitoefenen. Hè? Heel veel positieve invloed. Je zag het bijvoorbeeld een beetje met Rutte en het coronafonds. Hè? Die werd eigenlijk ook min of meer gedwongen om mee te doen met iets wat de rest van Europa graag wilde. En Rutte heeft toen gedacht van oké, ik kan daar heel erg over, ik kan terug gaan duwen, ik kan daar moeilijk over gaan doen, maar ik kan ook gewoon die eerste stap zetten en vervolgens proberen om het schip toch nog een beetje mijn kant op te laten varen. Mm-hmm. En hij heeft het toen bijvoorbeeld voor elkaar gekregen dat er in dat coronaherstelfonds allerlei eisen kwamen over
een soort noodrem.
Over de rechtsstaat. Dat als landen bijvoorbeeld de rechtsstatelijke principes gewoon overboord zetten, dat je dan geen aanspraak kon maken op Europees geld. Wat trouwens echt een heel, heel verstandig en nuttig instrument is gebleken. Hè? Want tegen Hongarije is het bijvoorbeeld toegepast op een gegeven moment. En dat is belangrijk. Dat landen ook begrijpen van je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ja. Dus dat is op dat soort momenten zie je dat Nederland een hele positieve invloed kan spelen op dat proces. Maar nu zie ik dat eigenlijk nog niet gebeuren.
Ja, maar dat is omdat jij gaat hard. Ja. Omdat jij denkt in normale politieke termen zoals we die altijd gewend waren.
Ja.
Namelijk dat Nederlandse politiek meedoet in Europa als Precies. Een van de founding fathers. Ja. Maar zij zijn zich echt rotgeschrokken van het feit dat de premier die eerste stappen heeft gezet.
Ja.
En zij waren nog lang niet toe aan het idee, ja, maar dan kunnen we nu wel beïnvloeden hoe de uitwerking in elkaar zit.
Nee. Maar dat,
die eerste stap zijn ze zich oprecht rot van geschokt.
Tuurlijk, maar dat betekent ook, dat laat ook zien dat ze weinig begrip hebben van hoe de dingen gaan in Europa.
Hè? Zeker.
Dus, en dat is ingewikkeld. Je moet natuurlijk altijd, maar misschien laat het ook wel iets zien. Ik bedoel, kijk, ik geloof best wel dat Schoof dit uit overtuiging heeft gedaan. Wat ik ook wel wil aannemen is dat Schoof een niet erg ontwikkeld politiek instinct heeft. Hè? Je krijgt toch vaak de indruk in het kabinet dat er weinig aan draagvlak binnen het kabinet wordt gewerkt of binnen de coalitie van partijen. Terwijl dat is juist wat Rutte wel heel goed kon. Hè. Die kon zorgen dat alle neuzen min of meer op dezelfde kant stonden. En als het momentje dan daar kwam in het debat dat er iets over gezegd moest worden, dan wist hij al van oké, nu weet ik me gesteund door. Dat gebeurt nu niet. Weet je wel? Er worden dingen gedaan. Hè? Er worden lintjesdingen worden niet ondertekend. Er gebeuren allemaal dingen. En niemand heeft voor draagvlak gezorgd. Voor dit soort vrij ingrijpende beslissingen.
Maar het heeft wel heel veel kwaad bloed gezet. Hè? Wat je zegt, Schoof heeft die echt het leiderschap genomen. Omdat hij het belangrijk vond dat we internationaal die rol bleven spelen. De coalitie is daar voor een groot deel echt oprecht achteraf van geschrokken. Wat heb je nu allemaal weer weggegeven in Brussel? Dat heeft wel een enorme vertrouwensbreuk. Voor een vertrouwensbreuk gezorgd tussen Schoof en drie van de vier coalitiepartijen. Ja. Daar kwam nog eens bij die 3,5 miljard die werd toegezegd volgend jaar voor de steun aan Oekraïne. Men had het idee, ja, maar wij waren toch de poppenspelers. En Schoof was de pop, maar Pinocchio bleek toch echt te leven en een eigen wil te hebben. En daar zijn ze wel echt heel erg van geschrokken. Ik denk dat er in die hele ingewikkelde fase waar dit kabinet al driekwart jaar is sinds het begin in zit, dit misschien wel de belangrijkste gebeurtenis is geweest. Het feit dat Schoof zelf leiderschap heeft gepakt en de anderen zich realiseerden, mijn hemel, de man doet eigenlijk zelf iets, vindt zelf iets, pakt die rol, dat was nooit de bedoeling.
Maar wat is leiderschap? Hè? Leiderschap is ook dat je steun vindt voor wat je wil gaan doen. Daarom
zijn ze zo boos natuurlijk.
Ja, daarom zijn ze zo boos. Maar ik vind het wat dat betreft ook ingewikkeld. Is dit nou leiderschap? Of is dit gewoon maar wat doen en dan hopen dat iedereen ermee instemt? Weet je wel? Wat is het precies? Nou ja, goed.
Nee, dat is de fascinerende vraag. Wat is hier nou gebeurd? Wie heeft wat nou laten gebeuren?
Ja, ja.
En wat zullen de consequenties de komende periode van zijn?
Wat doet dit met de geloofwaardigheid van Nederland in de EU? Want we hebben het nu over wat dit doet in de relatie tussen de coalitiepartijen binnen deze Haagse stolp.
Ja.
Maar wat doet het met de positie van Nederland binnen de Europese Unie? Heeft Schoof nog invloed aan de onderhandelingstafel als dit soort dingen gebeuren?
De vraag stellen is hem beantwoorden.
Ik denk dat hij al heel erg blij is. Ja. Al is het maar voor het fotomoment dat hij erbij zit. Bij die Coalition of the Willing.
Hij staat
in Londen
wel altijd ergens achteraan in een hoekje.
Ja, en ik denk dat het hem heel erg helpt dat de vorige premier nu de baas van de NAVO is. Ik sluit helemaal niet uit dat die heeft gezegd, zet die Nederlandse premier er ook maar bij. Die heeft het even moeilijk, maar het is al Nederland. Vroeg of laat komen ze wel weer echt meedoen met een politieke premier die ook echt iets kan. Maar nee, ik heb niet de indruk dat hij serieus genomen heeft. Boven de macht boksen, wat Rutte deed, met inderdaad zijn belrondjes hier, maar ook daar, internationaal.
Ja, ja.
Het zorgen dat hij altijd met zijn eigen groep landen kwam van hey, wij vinden de Balten erbij, noem maar op, van wij vinden dit. Die invloed is weg. Ik denk dat ze nu Tusk bellen als ze er weer iemand bij willen hebben.
Ja, ja. En ik denk ook, wat belangrijk is om te beseffen, is dat je als premier ben je normaal onderdeel van een politieke familie in Europa. Je hoort of bij de Sociaaldemocraten, of bij de Christendemocraten, of de Liberalen, of wat dan ook. En Schoof hoort nergens bij. En dat is heel problematisch. Want juist in de aanloop naar die toppen, dan vindt er veel vooroverleg plaats binnen die politieke families. Premiers van dezelfde politieke familie bellen met elkaar, hebben vaak ook nog een soort eigen top.
Ze hebben vaak een ontbijt, toch? Hè,
ze hebben precies een ontbijt en daarna komt dan de echte top, weet je wel. Dus dat is extreem belangrijk om invloed te kunnen uitoefenen. Dat is eigenlijk waar je macht op gestoeld is. Op de steun die je ook ervaart van je politieke familie. Dat was in het geval van Rutte extreem belangrijk ook. Dat heeft hij helemaal niet. Het is echt best wel sneu eigenlijk. Want hij zit daar als enige leider van Europa die dat niet heeft.
Hij kan uitslapen.
Al die andere lui kennen elkaar, ook persoonlijk vaak. En hij, ja, hij zit daar gewoon.
Maar dan maakt het niet eens uit wat hij doet als hij daar zit. Het feit dat hij partijloos is,
ja,
dan staat hij dus al op 2-0 achter.
Nou, ja. Sterker nog, ja, iedereen weet dat hij dit maar één keer doet. Hij is eenmalig premier. Hij is ingehuurd als een soort topambtenaar van Nederland. En als je in de politiek weet dat iemand vertrekt, dan ben je al vertrokken. Hij is eigenlijk op de eerste dag, zeker in het Europese perspectief, wat veel verder ligt dan de dagkoersen van het Binnenhof, is hij begonnen aan nog één grote afscheidstournee. Daar zitten we eigenlijk naar te kijken. En dat maakt hem natuurlijk best wel machteloos. En ik ben bang dat het wat dat betreft voor deze coalitie nog iets erger is. Want de VVD zit bij de liberalen. Dus die zouden in potentie, als Dylan Jezegus zou gaan 's ochtends bij zo'n ontbijt aanschuiven om met andere liberale leiders mee te praten, hè, zoals Macron. De PVV gaat niet. Dat zijn de patriotten. Maar die willen eigenlijk zo min mogelijk met Europa te maken hebben. Dus die bereiden met hun politieke familie die toppen eigenlijk niet voor. Dan heb je de grootste fractie, de Christendemocraten. Dan zou je zeggen, hey, daar hebben we twee partijen, BBB en NSC. Die zitten bij de Christendemocratische fractie. Die kunnen meepraten, zeker als de nieuwe Duitse bondskanselier straks zit. Die zitten in het centrum van de macht. Maar wat is daar nou gebeurd? Bij de laatste Europese verkiezingen zijn zij niet de grootste geworden. Maar opvallend genoeg, zonder dat iedereen daar rekening mee heeft gehouden, is het CDA van de drie christendemocratische partijen in die christendemocratische fractie de grootste geworden. En wat hebben die geëist? Het is allemaal leuk en aardig dat BBB en NSC in onze christendemocratische fractie zit, maar ze mogen geen lid worden van de partij. Dus ze mogen 's ochtends niet naar het ontbijt voor de top. Dus als Scholz en de belangrijkste christendemocraten met elkaar overleggen wat er bij de top wordt besloten, dan staan Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt buiten en mogen niet naar binnen. Wie mag wel naar binnen? Henry Bontebal. Maar die zit in de oppositie hier in Nederland. Dus ook die machtspositie hebben ze helemaal verspeeld. Ze zitten eigenlijk voor die toppen een beetje te kijken hoe anderen alles zitten voor te koken. Ja, dat maakt je wel machteloos. Ja.
Daar komt ook bij dat als je het hebt over Nederlandse invloed, je moet bondjes kunnen sluiten in Europa. Nederland was daar in het verleden redelijk goed in. Tenminste, je had de
zeker toen de Britten er nog bij zaten.
Precies, toen de Britten er nog bij zaten, was het natuurlijk helemaal ideaal. Toen de Britten weggingen, werd het opeens ingewikkeld. Maar toen had je ook nog de vrekkige vier. Mm-hmm. Dus de Oostenrijk en Zweden en Denemarken en zo. Maar wat je dus nu ziet gebeuren eigenlijk, is dat met name bijvoorbeeld in Denemarken en in Duitsland, landen die traditioneel werden gezien als belangrijke partners van Nederland op het Europese toneel, die landen hebben echt een hele duidelijke omslag gemaakt. Denemarken heeft zich, wat altijd een land was wat heel erg voorzichtig was als het ging om Europese solidariteitsmechanismes en samen schulden maken om te investeren in Europese dingen. En Denemarken was daar altijd best wel terughoudend in. En je ziet dat ze dat nu eigenlijk volledig omarmd hebben, dat concept. En dat ze zelfs een beetje voorop lopen hierin.
Laten we even luisteren naar de Deense premier bij een EU-top over de herbewapening van Europa, waar ze onlangs dit zei.
Yes.
For me, the most important thing now is to be very frank, to rearm Europe. And I don't think we have a lot of time. So rearming Europe, spent on defense and deterrence. That's the most important message.
Ja, nu is het opeens spend.
Ja, je ziet echt hier dat Mette Frederiksen dus daar een heel duidelijk verhaal bij heeft en ook bereid is om dat verhaal uit te leggen. Het is voor Denemarken een enorme U-turn. Dan moet je je bevolking ook, zeg maar, in meenemen. Je moet uitleggen aan de Denen, waarom doen we dit in godsnaam? En dat doet zij, weet je wel. Zij treedt hierbij heel erg actief naar voren. Zij steunt Oekraïne heel erg nadrukkelijk. Zij is heel erg voor defensieuitgaven, voor eurobonds. Een soortgelijke ontwikkeling zie je in Duitsland, hè, waar dus Merz, die dus nog steeds formeel geen bondskanselier is, maar die de afgelopen tijd wel het hele politieke landschap al naar zijn hand heeft gezet, dat Merz eigenlijk heel duidelijk heeft gemaakt van Duitsland gaat een andere koers varen. Duitsland gaat militariseren. Wat altijd een beetje, vinden we altijd een beetje eng in Europa vanwege het verleden. Maar hij heeft gezegd van ja, dat verleden, hè, dat is een enorme molensteen. Kunnen we nog heel lang moeilijk over gaan doen, maar de tijden zijn veranderd. Er wordt leiderschap van ons gevraagd. Er wordt van ons gevraagd dat we, zeg maar, onze industriële kracht aanwenden om Europa te helpen. En natuurlijk wil hij dat, want Duitsland zit er economisch niet heel erg goed voor. Dus het komt Duitsland ook niet slecht uit. Dus je ziet al die landen die Nederland in het verleden zouden kunnen hebben ondersteund, die hebben die omslag al gemaakt. En wij zitten dus vrij eenzaam daar aan die Noordzee.
Nog heel even terug naar de Deense premier. Ja. Je zegt, zij hebben echt een U-turn gemaakt.
Ja.
Hoe verkoopt zij dat aan de bevolking?
Nou ja, in grote lijnen met het verhaal dat de Europese way of life gewoon wordt bedreigd. En niet alleen door Poetin, maar ook door de Amerikanen. Er gebeurt natuurlijk dat Poetin een schurk is, dat is voor iedereen wel duidelijk. Maar in Amerika gebeuren op dit soort moment dingen die gewoon haak staan op de dingen waaraan wij hechten in Europa. Zoals een functionerende rechtsstaat, onafhankelijke rechters, een medialandschap wat gevarieerd is en wat, zeg maar, niet onderdrukt wordt. Vrijheid van meningsuiting op universiteiten. Al die zaken die we in Europa extreem belangrijk vinden, daar wordt de bijl aangezet. Dus,
vergeet Groenland niet.
En vergeet Groenland. Nou ja. Dank je wel. Groenland is ook nog een kwestietje. Dus ja, je ziet op al die vlakken dat ze haar bevolking mee probeert te krijgen.
Ja, en dat lukt dus.
Ja.
Arjan, waarom zijn zij bijgedraaid? Dat weten we dus, ja. Dat snappen we. Waarom blijven wij achter?
Nou, omdat deze coalitie en dit kabinet in Nederland niet in staat is, overigens op alle onderwerpen, om de consequenties van de werkelijkheid te aanvaarden. En daar keuzes in te maken die altijd per definitie in schaarste zijn. Dus ook ergens pijn doen. Je ziet het op stikstof, je ziet het op financiën in Nederland, maar je ziet het ook op dit. We kunnen politiek op dit moment, de macht kan op dit moment niet de consequenties aanvaarden van die werkelijkheid. En in de Nederlandse politiek kun je dat eindeloos uitstellen. Dat zie je ook, asielproblemen. Daar moest snel worden aangepakt, wordt eindeloos uitgesteld. Stikstof wordt eindeloos uitgepeeld. Financiële keuzes worden eindeloos uitgesteld. Maar deze problemen kun je niet uitstellen. De wereld, Europa, stelt je voor een opdracht die je niet kan uitstellen. En forceert je tot een antwoord. En daar kunnen ze nog niet mee omgaan. En dus zie je inderdaad, anders dan in landen waar er gewoon veel sterkere politieke leiding is. Een net verkozen bondskanselier kan natuurlijk echt de leiding pakken. Dat die leiding mist in Nederland. En dat men gaat zitten op sentimenten. En het belangrijkste sentiment is hier natuurlijk, je moet Europa geen financiële mogelijkheden geven die ze nog niet hadden. Want als je ze één vinger geeft, dan pakken ze je hele hand en voor je het weet hebben ze onze pensioenpot geplunderd. Ik bedoel, zo snel gaat de redenering en die houden ze ook vol. En we zijn daarin buitengewoon goed getraind door de vorige premier, Mark Rutte. Dit was een van zijn stokpaardjes. Hij is nu allemaal vergeten, nu hij een internationale rol heeft. Maar hij zei altijd, je moet Europa geen zak met geld geven waar ze hobbyprojecten bij gaan vinden. En dus was direct het standpunt hier in Nederland. Er wordt honderden miljarden uitgegeven aan defensie. Prima als daar nog 650 miljard extra bij komt in die oproep van von der Leyen om een defensieindustrie bijvoorbeeld op te bouwen. Maar waarom nog 150 miljard aan eurobonds? Waarom wordt er weer een crisis gebruikt, net als bij corona? Dat is de stelling. Om een soort financieel vehikel in poten te zetten, op poten te zetten, waarmee mensen als von der Leyen eigenlijk bankje kunnen gaan spelen. Ja. Dus ze gaan ons geld uitgeven, we vertrouwen haar niet. En dat sentiment is zo sterk, daar kan de politiek zich in Nederland niet overheen zetten. Dat is ook niet verbazingwekkend, dat hebben we allemaal van Mark Rutte geleerd, dat we dat ook niet moeten, want ze pakken onze hele hand als we ze een vinger geven. En daar zitten wij in vast en dus maken wij niet de beweging, nog politiek, in dit land, wat de rest van Europa wel aan het maken is.
Ja, en ik denk ook absoluut. En ik denk ook dat, kijk, we kunnen het ons ook permitteren, zeg ik tussen aanhalingstekens, omdat we een klein, we projecteren ons graag als klein land. Dat zijn we niet, hè? We zijn economisch best wel een belangrijke speler in Europa. Maar we projecteren ons graag als een klein land in dit soort situaties. Duitsland kan dat niet. Duitsland is enorm. Duitsland moet iets. Weet je, die kunnen niet zeggen van, we gaan nog even door met de geopolitieke vakantie, want het komt ons even niet goed uit. Nederland kan dat dus wel doen. Tenminste, dat vinden we, of dat denken we in Den Haag. Dat is natuurlijk niet zo.
Dat proberen we.
Denemarken kan het ook niet meer doen vanwege de Groenland-kwestie. Die worden gedwongen door de omstandigheden. Voor Oost-Europese landen geldt dat ze al decennia niet meer op geopolitieke vakantie zijn. Dus die voelen gewoon de dreiging van Rusland heel concreet. Dus Nederland, op dat soort momenten maken we ons denk ik altijd heel graag heel klein. En dan gaan we ook een beetje. Ik vind het bijvoorbeeld ook heel interessant dat er zijn natuurlijk ook andere landen die kritisch zijn over de plannen van het zijn toch vaak landen die ver weg liggen, zoals Spanje. Spanje zegt van de kans dat Poetin de Pyreneeën oversteekt is wel heel erg klein. Nou ja, dat dus ook kun je redeneren natuurlijk. Dat is dan zeg maar de luxe die Spanje weer heeft, dat ze daar de Pyreneeën hebben liggen. Maar Nederland is natuurlijk wel, dat mag je niet vergeten, Nederland is een extreem belangrijke schakel in Europa. Hè? Of het nou gaat om handel, maar ook bijvoorbeeld om militaire zaken. We zijn gewoon met de haven Rotterdam, Eemshaven, et cetera. We spelen een hele belangrijke rol in de hele NAVO-infrastructuur. Alles als de NAVO zeg maar naar het oosten wil, dan moeten ze eerst door Nederland. Dat is eigenlijk een beetje de dus we maken
en dat ons, maakt ons ook een doelwit. Een
en dat maakt ons
doelwit.
Ook een doelwit. Dus dat verbaast me altijd dat dit niet genoeg, misschien wel door de minister van Defensie en door Defensie in het algemeen, maar zeg maar vanuit het kabinet wordt dit niet genoeg uitgelegd aan de bevolking dat wij een belangrijke schakel zijn in het geheel.
Maar ik ga dan toch een klein beetje voor dit kabinet opnemen. Want het mag natuurlijk ook geen verrassing zijn dat Nederland hier fel tegen is. Wij waren altijd al de felste tegenstanders van het inrichten van financiële instrumenten in Brussel. En het is ook wel heel snel gegaan, het idee dat wij dat op zouden geven. En de verkiezingsuitslag in Duitsland, het had ook anders kunnen lopen daar, heeft daar natuurlijk enorm aan bijgedragen dat daar nou een bondskanselier zit die denkt, ook vanwege inderdaad de interne redenen, het is voor mij handig om nu heel snel over te steken. Met als gevolg, daar konden wij niet zoveel aan doen in dit land, dat we alleen kwamen te staan. Maar je zou ook andersom kunnen redeneren, namelijk het is inderdaad zaak om heel veel geld extra aan defensie uit te geven. Daar wil Nederland ook aan meedoen. En ze wisten ook dat ze het moeilijker zouden maken als ze daar dit soort financiële instrumenten in zouden verpakken. Dat wist de Europese Commissie, dat wisten de andere Europese lidstaten. En dat hebben ze toch gedaan. Voor relatief een klein bedrag. En dat daar in Nederland een natuurlijk wantrouwen tegen was, dat wisten ze. En toch moest dat gebeuren. En toch moest dat er doorheen komen.
Ja, maar dan wil ik toch even terugduwen ook weer. Want het punt is een beetje, wij zijn inderdaad altijd heel kritisch geweest over dit soort instrumenten. Maar de vraag is toch een beetje waarom? Je ziet juist bij de coronacrisis zag je ook dit soort solidariteitsmechanismes. Je zag het bij de eurocrisis. Zag je, en ze zijn telkens weer iets anders, zeg maar. Maar het komt een beetje op hetzelfde neer steeds. Namelijk dat je risico spreidt over alle landen. Daar zijn we nog nooit armer van geworden. Sterker nog, weet je wel, het heeft Europa als geheel enorm geholpen en daarmee ook Nederland. Weet je wel? En dat verhaal wordt ook nooit verteld. Hè? Ik bedoel, ga maar praten met de bankiers die al dit soort dingen optuigen. Die zullen je vertellen van, we zijn hier nog nooit armer van geworden. Dat geld is goed besteed. Het zijn goede, slimme solidariteitsmechanismes.
Ze hebben er ook voor gezorgd dat de EU niet uit elkaar is gevallen.
Nou ja, precies. Zeker. Precies. Dus de weerstand van Nederland tegen dit soort mechanismes heb ik altijd vrij een beetje kinderlijk gevonden. Weet je wel, er wordt meteen, je hoeft maar het woord Eurobond te zeggen in Den Haag. En iedereen begint te hyperventileren.
Het is het gevoel.
Het is heel erg het gevoel.
Ja, zeker.
Maar het is niet op de feiten gebaseerd. De feiten vertellen een ander verhaal. De feiten vertellen dat dit eigenlijk best wel goed werkt.
Maar het is wel een bestaand gevoel. Weet je wel, het is geen, het is misschien geen reële angst, maar het bestaat wel.
Ja.
En wat je dus wel merkt, is dat Europa niet meer accepteert. Eigenlijk niet meer accepteert dat je dat tegenwerpt. Dan sta je eigenlijk aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Dat is al snel het beeld wordt geschetst. Dat is eigenlijk ook niet echt eerlijk.
Nee, tuurlijk. Maar als zelfs Klaas Knot, de president van onze Nederlandse bank, gaat zeggen dat de rationaliteit een beetje weg is uit het Nederlandse debat, als het gaat om eurobonds bijvoorbeeld, daar zou de politiek zich best wel iets meer van mogen aantrekken. Weet je wel, het werkt. Het is een goede manier om risico's te delen. Het is een goede manier om ook gemeenschappelijkheid te creëren in de defensie aan zich. Want dat is namelijk het grote probleem altijd met Europese defensie. Dat het allemaal kleine brokjes zijn. Mm-hmm. En die moeten aan elkaar gesmeden worden. En daar helpt zo'n financiële faciliteit bij. Want dan ga je veel meer nadenken van hoe gaan we dit op een logische, rationele manier verdelen.
Ja. Nou maak je het nog enger voor de Nederlandse politiek. Ja. Want nu gaat mevrouw von der Leyen ons geld. Hè? Ja. Ik praat maar even zoals het kabinet daar, het kabinet, de coalitie daar naar kijkt. Dan gaat von der Leyen ons geld storten naar een Oost-Europees land waar ze een fabriek voor tanks gaan bouwen. Mm-hmm. Maar dat geld verdwijnt eigenlijk allemaal in de zakken van de vrienden van, laten we zeggen, Viktor Orbán.
Ja, nu klink je wel heel erg als.
Ja, maar dit is wel de onderbuik waar bijvoorbeeld Dick Schoof, die het eerder met jou eens zal zijn dan met de coalitie mee te maken.
Nou, misschien dat premier Schoof iets beter zijn best moet doen om die onderbuik te adresseren.
Hij is geen politicus.
Weet je? Ja, nou ja, goed, maar dat is wel een opdracht, denk ik. Dus, ja.
Arjan, we hoorden net Stefan zeggen dat Nederland zich heeft geïsoleerd. Onze oude bondgenoten, die hebben een andere afslag genomen ergens along the way. Heeft Nederland dan helemaal geen bondgenoten meer binnen de EU?
Dat denk ik niet. Ik zit heel hard te denken. Kijk, Wilders is natuurlijk de belangrijkste politicus van Nederland op dit moment. En die heeft bondgenoten. Als je Wilders ook spreekt, dan is die enthousiast. Ik ga Europa in. Ik heb allemaal vrienden, de patriotten, met wie ik samenwerk. Ik vind het in Nederland eigenlijk helemaal niet zo leuk. Hij is een soort internationaal politicus geworden en dat vindt hij geweldig. Dus die heeft bondgenoten. Alleen de agenda van deze bondgenoten is natuurlijk juist om die samenwerking te frustreren, om die uit elkaar te trekken. En het is zelfs nog iets ingewikkelder. Namelijk, ook deze bondgenoten onderling zijn geen bondgenoten. Want als ze uiteindelijk moeten kiezen, kiezen ze voor zichzelf en niet voor elkaar. Als Viktor Orbán moet kiezen, kiest hij voor Hongarije. Als Geert Wilders moet kiezen, kiest hij voor Nederland. Niet voor samenwerking internationaal onder patriotten. Dus op dit moment de drijvende kracht achter de Nederlandse internationale politiek, de leider van de grootste partij, heeft natuurlijk een tegenintuïtieve beweging. En dus staan we eigenlijk wel echt in die zin volledig buitenspel. We hebben een apolitieke premier die niet zelf dat spel kan spelen, omdat hij veel te veel ballen in de lucht aan het houden is. En inmiddels zelf stiekem ook misschien nog wel een beetje een agenda heeft. we staan buitenspel. Je kunt je afvragen, is dat erg? Is het erg dat we in
nou,
de manier
geef eens antwoord.
Nou, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat het eigenlijk helemaal niet zo erg is dat een land wat in ingewikkelde geopolitieke tijden juist op dat onderwerp met zichzelf worstelt. Het is misschien wel even goed als ons van alles overkomt. Waar we dan maar aan mee gaan doen. We willen het niet. We morren een beetje, maar het is niet anders. In afwachting van een volgend kabinet met een politieke premier. Wie dat dan ook is. Dat kan ook Geert Wilders zijn. Die wel politieke lijnen uit gaat zetten. Iemand met wie je echt weer afspraken voor de toekomst kan maken. Welke dat ook zijn. Dat kan met deze coalitie niet. Deze coalitie en deze premier hobbelen overal maar een beetje achteraan.
Maar toch. We zitten nog steeds aan tafel. Ook bij die Coalition of the Willing. Ja. Waarom hebben we daar dan nog een plek?
Nou ja, ik vond de theorie van Arjan wel interessant. Rutte. Dat Rutte op de even manier
achter de schermen aan de touwtjes
een duwtje de goede kant op.
Nee, en het helpt natuurlijk ook. Hè. Het helpt ook de andere Europese landen. Want iedereen is niet gek. En in elk land zijn er dit soort krachten die ook wel eens een meerderheid zijn. In Italië zie je het, in Spanje zie je het. Nou ja, in Duitsland zag je het in ieder geval in peilingen de afgelopen periode ook wel heel erg. Dus mensen snappen echt wel de positie waar Dick Schoof in zit. En het helpt Dick Schoof ook ten opzichte van zijn eigen coalitie als hij daar zit. Als hij kan zeggen, ik zit aan tafel. We moeten meedoen. Het is belangrijk dat we aan tafel zitten. Het kleurt wel de Nederlandse politiek. Het kleurt de kiezer die naar binnen trekt in de peilingen. Die trekken in een soort middelpunt zoekende kracht ook Wilders mee. Die gematigder is over zijn internationale agenda. Die meer ruimte geeft aan Schoof als het gaat om defensiesamenwerking. Dan hij ooit had kunnen voorstellen dat hij zou doen. Dus je ziet ook dat beeld van Dick Schoof in het Elysée ook de Nederlandse coalitie softer maakt op internationale vraagstukken. Dat is denk ik de invloed die dat heeft op Nederland. Of Schoof en Nederland nou zoveel invloed heeft op Macron of op de Duitsers. Of ik denk dat veel minder is geworden.
En het gaat uiteindelijk ook om Nederlandse belangen. Hè? Bedoel, kijk, je ziet bijvoorbeeld in Italië Meloni, die ook in een soort spagaat zit eigenlijk. Hè? Want ze vindt Trump heel leuk. Maar ze vindt Europa ook heel erg belangrijk. Hè? Dat vergeten we wel eens. We denken altijd dat ze. Maar je hebt zeg maar populisten die Europa kapot willen maken. En je hebt populisten die Europa willen gebruiken om er zelf beter van te worden. Nou, tot die laatste categorie behoort Meloni. En ze heeft natuurlijk een land met een grote defensieindustrie. Er spelen belangrijke Italiaanse belangen die ze aan het verdedigen is nu. En daarom stelt ze zich veel constructiever op richting Europa. En dat gaat natuurlijk in Nederland ook spelen. Hè? Straks als die miljarden beginnen te komen, dan gaan er overal fabrieken worden gebouwd. En we willen natuurlijk niet dat die alleen maar in Duitsland worden gebouwd. We willen ook, hè, we zijn nu al bezig met aan het kijken of er nog ergens een lege fabriek zal is.
Ja, drones waar, willen we gaan bouwen.
Drones en kleine voertuigen en tanks en whatever. Weet je wel? Dat moet allemaal gebouwd gaan worden. En daar zou Nederland best wel een belangrijke rol ook in kunnen gaan spelen.
Maar daarvoor moeten we ons niet isoleren.
Nou ja, daarom is het goed dat we aan tafel zitten.
Precies. En je isoleert je natuurlijk niet echt of zo. En je ziet ook Wilders heel opvallend. Twee Europa-debatten geleden werd keihard hierop aangevallen door Forum voor Democratie. Van waarom beweeg je mee met Schoof? En toen begon die aan de Forum voor Democratie, begon Wilders uit te leggen hoe de Europese Commissie werkt. En dat gewoon in een verdrag zo is geregeld en dat je daaraan dient te houden. Dus je ziet toch iedereen meegetrokken worden, ook Geert Wilders.
Tot slot, laten we even de balans opmaken. Onze positie in Nederland nu ten opzichte van een aantal jaar geleden onder Rutte.
Onze positie nu. Ja, nou ja, goed. Ik denk, het is niet best. Ik denk dat Rutte had natuurlijk wel gewoon, gewoon toch de contacten, de Rolodex. Hij had gewoon de vlotte babbel. Waarvan je ook kunt afvragen hoeveel ons dat nou echt heeft opgeleverd uiteindelijk.
We zaten aan tafel.
Maar we zaten in ieder geval aan tafel. En ik denk dat het ook leuk was om voor Rutte te werken als je bijvoorbeeld een diplomaat was. Want er was toch het gevoel was toch, we moeten het spel meespelen in Brussel, linksom of rechtsom. Ik denk dat het nu veel ingewikkelder is geworden. Hè? Als je overheidsdienaar bent, dan kijk je hiernaar, dan denk je toch af en toe wel eens van, mijn god, waar is hier de sturing? Dus nou ja, goed.
Arjan.
Ja, het is, ik denk ik, pappen en nat houden de komende periode. Zolang dit kabinet zit, sukkelen we verder met een pro-Europese partij, met een anti-Europese coalitie. En het is een beetje stilzitten en kijken wat er gebeurt.
Nou, dat gaan we dan maar doen. Tijd voor de laatste ronde. Die brengen we zoals altijd door aan de zo door Mathieu geliefde leestafel. En jullie hebben allebei boek meegenomen. Arjan, wat heb je bij je?
Ik heb een boek meegenomen over een andere revolutie. Het is niet alleen maar geopolitiek en oorlog. Maar er is ook nog een revolutie van AI. Artificial Intelligence. Die, waar we ook allemaal zo druk mee bezig zijn. En ik heb een boek meegenomen van Kazuo Ishiguro. Ik ga altijd twijfelen over ingewikkelde namen als ik ze moet uitspreken met een microfoon voor mijn neus. Maar Nobelprijswinnaar, Japanse schrijver. Ik ben gek op Japanse literatuur. Omdat die een andere relatie hebben tot de mens dan wij. Veel meer afstand tot de ik dan wij. Wij zijn nogal veel met onze ik bezig. En dit is heel interessant. Het is al een paar jaar oud. Dus het liep voor de AI-revolutie van Elon Musk en zo nu in. En het gaat over de vraag... over een wereld, een verzonnen soort dystopische wereld... waarbij ouders kunnen kiezen of de vriendjes van hun kinderen... echte mensen worden of robots.
Oh.
En waar ze een betere jeugd mee hebben. En het perspectief is anders. Het perspectief is het perspectief van de robot die een kind leert kennen. Maar het is een hele interessante gedachteoefening... hoe het is om op te groeien met AI.
En weet de robot dat hij een robot is?
Daar komt hij steeds meer achter.
Spannend. Goeie tip. Stefan.
Ja, ik heb de biografie van Elsbeth Etty meegenomen over Hugo Brandt-Corsius. Op aanraden van een vriend die zei van je moet het lezen, want het gaat over een soort verdwenen tijd in Nederland. En daar was ik het ook wel echt mee eens. Weet je wel, de tijd dat columnisten, dat we er nog niet zo vreselijk veel hadden, dat ze enorm veel invloed hadden, dat ze politiek gewoon voortdurend voor stormen zorgden, et cetera. Dus dat vond ik heel interessant. Wat ik er ook heel erg interessant aan vond, is dat je toch het gevoel krijgt, hè, dat zeg maar de provocatie, waar Hugo Brandt-Corsius natuurlijk heel, heel goed in was, dat het een soort traditie is in Nederland. Hè? Dus je voelt gewoon, hij provoceerde erop los. Hij maakte iedereen knettergek. En op een gegeven moment voel je dat hij wordt ingehaald door Geen Stijl bijvoorbeeld. Hè? En door Van Gogh. Je ziet gewoon eigenlijk dat die fakkel van de provocatie, die dus eerst door links werd gedragen, die wordt op een gegeven moment door rechts overgenomen eigenlijk. En wat ik er zo leuk aan vind, is dat als je nog even doordenkt naar het heden. Hè, we zijn nu in een soort extreem provocatief tijdperk terechtgekomen. Ik bedoel, Trump is natuurlijk een mega provocateur. Dit kabinet, er zitten heel veel provocateurs in. Dus je ziet dat zeg maar de columnistiek eigenlijk als het ware bijna in de politiek is geslopen. Dus ik vond het op heel veel terrein en heel inspirerend en een fantastisch geschreven boek ook.
Ik heb nog nooit gelogen.
Ja.
Dankjewel. Redacteur Annelies tipt Retourtje Brussel van Mendeltje van Keulen en Chris Alberts, waarin 8 Nederlanders aan het woord komen die in Brussel werken. Het boek maakt op een toegankelijke manier duidelijk hoe de EU werkt en hoe Nederland invloed uitoefent op wat daar wordt besloten. En dat daar nog alles onduidelijkheid over bestaat, nou, hebben wij het uitgebreid over gehad in deze aflevering. Bijkomend voordeel, het boek is maar 89 pagina's, dus zelfs als je misschien je scriptie moet herschrijven, kan je daar wel de tijd voor vinden, denkt Annelies.
Wel genoeg woorden veranderen dan.
Nou, even voor tussendoor, hè, als je even een break wil. Bij al die tips horen natuurlijk ook actiefoto's. Die kun je vinden op onze socials. Zoek Café Europa op Instagram, X en Blue Sky. Ik wil jullie heel erg bedanken. Stefan Alonso, buitenlandchef van NRC. En Arjan Noorlander, politieke verslaggever voor de NOS en Nieuwsuur. Dank jullie wel.
Dank je wel.
Ja, was heel leuk.
Dat was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie, Annelies Hoelen en Freek Ewals. En producer Anneke van Hees. Ik ben er een paar afleveringen niet. Maar Café Europa is in goede handen. Want Anke Truijen neemt het een paar weken over. Goeie collega van jou.
Van Nieuwsuur, we gaan haar delen met jullie.
Tot de volgende.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.